Welkom bij de Hybrid Work Podcast.
In deze podcast bespreken we onderwerpen over het hybride werken.
Wat houdt het in?
Wat is de impact voor organisatie en mens?
Laat je informeren,
inspireren
en verwonderen.
Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website
hybridworkpodcast.com.
Horen we jou binnenkort hier te gast?
Of heb je ideeën?
Laat het ons weten.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering.
Welkom.
En vandaag hebben wij te gast Irene.
Hoi.
Hoi, Irene. Irene Kampfens. Prachtige naam.
Ja?
Ja. Ja, vind ik een mooie naam. En Irene, hoe gaan we jou... Want je hebt zoveel dingen die je doet. Hoe gaan we dat nou in één zin samenvatten?
Nou, hoe moeten we jou introduceren?
Nou, dat wordt dan één zin met meerdere commas.
Mm-hmm.
Ik ben schrijver, spreker en oprichter van het platform Bravico.
En wat doet Bravico?
Bravico is een digitaal platform, maar ik probeer ook, zodra corona voorbij is, fysiek samen te komen met verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, om met elkaar in gesprek te gaan over eenzaamheid.
En eenzaamheid is wel jouw thema, hè, volgens mij. Daar zit echt je passie op.
Ja, niet zozeer de eenzaamheid aan zich, maar wel positieve gezondheid, mentale weerbaarheid, veerkracht, zelfzorg. Zelfliefde, in die hoek moet je het een beetje zoeken.
Ja. En je gaf aan dat je dat voor jongeren doet. Maar
ja.
Wat is voor jou de schaal van jongeren?
Nou, dat is een grote schaal. Ik zeg wel eens generatie X, Y en Z. Dus iedereen die vanaf 1980 geboren is, is welkom bij mij om in gesprek te gaan.
Ja, vet. Want vorig jaar, hè, toen we allemaal naar huis gingen, hebben we natuurlijk enerzijds jongeren met school. Die misschien die nu net weer terug naar school mogen. En anderzijds natuurlijk ook relatief jonge mensen die van school komen en zijn gaan werken. Er zijn allerlei hoeken waar die jongeren natuurlijk invalt. Dus allerlei momenten waarop eenzaamheid zou kunnen toeslaan. Is daar een rode draad voor jou in te vinden? Wat is nou de bron van eenzaamheid?
Ja, er is zeker een rode draad. Als je het een beetje plat slaat, kun je zeggen dat bepaalde live events, dus ingrijpende gebeurtenissen in je leven, een correlatie hebben met gevoelens van eenzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je verhuist. Hè? Of dat nou met je ouders is, of je gaat op kamers wonen omdat je gaat studeren in een andere stad. Of je verhuist zelfs naar het buitenland voor je eerste baan of voor je stage. Dat kan zo'n moment zijn waarop je eenzaamheid kunt gaan ervaren. Maar het kan ook zijn omdat jij in een onveilige thuissituatie opgroeit, of het op school niet goed hebt omdat je buitengesloten wordt of gepest wordt. Omdat je geen lid bent van een vereniging, omdat daar geen geld voor is. Het kan liggen aan de wijk waar jij woont. Hè. Is daar veel sociale cohesie? Zijn de mensen daar een beetje geïnteresseerd in elkaar? Of gaan alle gordijnen dicht als je daar door de straat loopt? Dus dat zijn allemaal factoren die heel erg veel impact hebben op, ja, het ontwikkelen van eenzaamheidsgevoelens. Ja.
En in de huidige markt, hè, we zitten natuurlijk in een bijzondere wereld op het moment. Kan ik me heel goed voorstellen dat een hoop, ja, jongeren, maar ook, ja, net nieuwe mensen die in de arbeidsmarkt komen, op een heel andere manier benaderd wordt. Iedereen zit de hele dag achter een scherm. Dat lijkt mij ook een bepaalde manier van eenzaamheid impact.
Absoluut. Ja, of juist niet, hè? Want dat vind ik het mooie. Ik zie natuurlijk ook veel kinderen met een scherm waar ze gamen met elkaar en dan tegelijkertijd staat de chat of het gesprek open. En toch zie je daar ook eenzaamheid. Dus enerzijds heb je wel met het scherm en enerzijds heb je zonder het scherm nog steeds eenzaamheid. Dus dat vind ik heel boeiend op zich al.
Ja.
Maar zie je daar dan ook nog het verschil in?
Ja, ik heb in de afgelopen anderhalf of eigenlijk twee jaar met veel mensen gesprekken gehad over eenzaamheid. En heel kort gezegd zijn er twee groepen mensen aan te wijzen. De eerste groep zijn de mensen die een heel prikkelrijk en druk leven hebben. Vaak ook een goed gevuld sociaal leven. Maar daardoor juist een teveel aan prikkels hebben ervaren en voor wie de lockdown een verademing was. Omdat ze echt weer bij zichzelf konden komen.
Ja,
meer rust, minder verplichtingen. Je hoefde niet meer naar al die verjaardagsfeestjes, terwijl je er helemaal geen zin in had.
Daar ben ik er één van ook.
Ja, precies. Dus met name de wat meer introverte mensen, die hebben, nou ja, in zekere zin best wel iets gehad aan de lockdown, zoals ze dat zelf zeggen. Maar de andere groep mensen, dat zijn echt veel meer de mensen, de gezelligheidsdiertjes, de extraverte mensen. Die hebben heel erg juist die sociale prikkels tijdens de lockdown enorm gemist. En begrijp het ook niet verkeerd, werk heeft naast een economische functie vooral een sociale functie. je werkt niet alleen om een centje op je bank te hebben, maar je werkt vooral omdat je een bepaalde rol wil hebben, een bepaalde verantwoordelijkheid en onder de mensen wil zijn.
Ja, want nou ja, als je het dan over kantoor hebt, dus hè, ik denk dat je twee soorten rondom de jongeren zou kunnen zien. Hè? Dus diegene die net is begonnen en dus een hele weg überhaupt van school naar werk.
Ja, de young professionals, de trainees. Precies. Ja.
Dus daar kunnen we zo nog even over doorgaan. En de tweede die ik er heel interessant aan is wel die doelgroep, maar die dan de sociale contacten missen. Hè? Dus het welbekende koffiemomentje, zou ik maar zeggen. Dus zie je daar dan ook een verschil in wat voor soort eenzaamheid het is of wat voor aanpak je daar zou zien? Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk wel dat er verschil is in de beleving van de eenzaamheid, maar ook wel in de mogelijke aanpak ervan. He, als je het al zou willen aanpakken. Hè? Want wat mij betreft is eenzaamheid ook een emotie die er af en toe mag zijn. We hoeven niet alles maar op te poetsen en goed te maken en af te stoffen, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat er twee manieren zijn om iets met eenzaamheid te doen. En de eerste is om die sociale verbinding te faciliteren. Dus mensen in staat te stellen om dat contact met elkaar aan te gaan. Mm-hmm. En aan te blijven gaan. Dus niet eenmalig een leuke teambuildingsactiviteit, maar wekelijks een contactmoment creëren. Zodat je mensen echt
engaged houdt.
Exact, ja. Exact. En ook laat ervaren hoe fijn het is om dat te doen. Dat dat geen moedje is, maar dat het gewoon dat het je iets oplevert. En het andere is ook wel een goede zelfzorg faciliteren. Dus ook een checkmomentje bij jezelf kunnen creëren. Hoe zit ik in mijn vel? Waarom zit ik eigenlijk niet goed in mijn vel? Wat mis ik dan zo aan mijn werk nu ik thuis moet werken? Weet je, welke elementen zijn dat dan die nu ontbreken? Waar ik nu dus zo'n last van heb. En zelf, nou, de eerste lockdown was voor mij echt een ramp. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik doe natuurlijk al heel veel als schrijver alleen, achter een computerscherm, in mijn hoofd. En nu had ik totaal geen inspiratiemomentjes meer. Weet je, ik kan in de supermarkt rondlopen en er wordt een nieuw verhaal geboren. Omdat ik een gesprek opvang tussen twee hockeymoeders die het hebben over de man die is vreemd gegaan. Maar ja, dat was zo'n
verhalenbaasmoment.
Ja,
kom in de verkeerde supermarkt.
Ja, moet je eens bij mij komen. Ja. Nee, maar het was zo vlak. Het was allemaal zo vlak en zo mat geworden. Ik ving niks op, niet in de trein. Weet je, er gebeurde gewoon niks. Nou heb ik daar dan dus al last van. Laat staan mensen die hun werk echt als een sociale activiteit beschouwden. Hè? Die dat echt nodig hadden.
Dat ben ik.
Nou.
Met deze.
Ja, want hoe was dat dan voor jou, Erik? Als we het dan toch even over persoonlijke verhalen hebben. Hoe was voor jou dan de eerste lockdown?
Ik moet zeggen, de eerste weken vond ik nog meevallen. Want ik had zoiets van, ja joh, dat zit er wel even uit. Moet ik eerlijk zeggen, wij kwamen net terug van vakantie. Dus ik had net 2 weken Thailand, laatste vlucht die nog geen repatriëring was. Waren we naar huis gegaan toen we 100.000 cancels op het bord zagen. Dus ik kwam eigenlijk helemaal fris en fruitig. Kwam ik hier in Nederland met het idee, joh, dit kunnen we wel aan. En ik lag half juni, had ik al zoiets van, nou, waar is het touw en de balk? Want ik werd
zo erg.
Nou ja, ik ben iemand die heel veel reisde. Dus echt ontzettend veel op verschillende locaties. Zowel eten, sliep, praten, conversaties had met mensen en culturen. Ik vind het ook interessant. Wij leveren onze diensten ook meer dan alleen in Nederland. Dus ook buiten Nederland. En ja, dat was een soort tweede natuur geworden. En dan word je geconfronteerd met dat die tweede natuur aanwezig is. Want ik voelde me gewoon echt opgesloten.
Ja.
Terwijl we ondanks de luxe die je dan thuis hebt met ja, stromend water, volle koelkasten, internet en Netflix en weet ik wat allemaal.
Maar goed, je zegt nu wel iets heel interessants. Hè? Want jij hebt dus die luxe nog thuis. Maar er zijn ook heel veel mensen die luxe niet hebben. Jongeren die het thuis niet fijn hebben. Die school als een soort uitvluchtsoord hadden. Hè? Of die hun werk of hun bijbaantje hadden als een soort veilig vangnet. Waar nog een beetje support en aandacht was. En dat geldt ook voor werknemers op de werkvloer. Vind je natuurlijk meer dan alleen een takenpakket. En je hebt ook collega's waar je even je hart kan luchten. Of een goed gesprek mee kan voeren bij de koffieautomaat. Of kan vertellen dat je een moeilijk weekend hebt gehad. Ik noem nu maar wat.
Mm-hmm.
Als jij het thuis dan ook al niet goed hebt, of je hebt daar weinig luxe voorzieningen, zoals een Game Boy en een PlayStation en een 3D-televisie en weet ik veel wat je allemaal kan hebben. Ja, dan kun je echt geen kant meer op. En dat zag je ook heel erg gebeuren in die eerste lockdown onder de jongeren. Die gingen massaal de straat op, ook al mocht het niet. Maar ze zochten elkaar toch op om een beetje te ruien en te muiten. Oké, dat ging wel over de grens. Maar ze hebben niks anders. Ze hebben geen grote kamer met een stapelbed waarvan ze zeggen... nou, kom dan maar lekker bij mij een weekendje keten. Want er valt niks te keten in een gezin waar het gewoon helemaal KUT is.
Netjes.
Ja. Maar dit is dan ook natuurlijk de kwetsbaarheid. Hè? En dit is ook de kwetsbaarheid bij de mensen. En feitelijk zeg je toen net al... van ja, bij het engage houden van je medewerkers... of bij het engage houden van mensen om je heen... is sociaal contact eigenlijk... de facto wenselijk.
Ja. Ja, of noodzakelijk zelfs. Durven we ook nog zo sterk te gaan?
Ja.
Wenselijk of noodzakelijk zelfs?
Ja, ik vind het zelf heel fijn. Maar,
kijk, ik kom uit de sociale hoek. Ik ben socioloog. Dus ik ben heel erg gericht op wat mensen nodig hebben... en drijft in het gedrag wat ze laten zien. Dus ik ben de laatste die gaat ontkennen... dat het noodzakelijke elementen zijn... Maar ik denk wel dat veiligheid en enige vorm van verbinding... wel echt vereisten zijn op de werkvloer.
En is dat dan ook iets wat... Kijk, veiligheid en verbinding... dat was natuurlijk al iets in het verleden... wat op de werkvloer wel plaatsvond. Maar had veiligheid misschien daar naartoe... want dat kreeg wel een stempel. Hè, maar dat verbinding was niet echt iets... wat per de facto standaard door werkgevers als aandachtspunt werd. Dat ontstond gewoon en niemand was daarmee bezig. Nu staan we aan de vooravond van hybride werken. Hybride werken geeft heel veel nieuwe impulsen mee. Maar het geeft ook mee dat we dus anders om moeten gaan met medewerkers en werknemers. Hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat ontstaan? Hè? Want ik ben zelf werkgever, Carina is werkgever. Jij bent werkgever
ondernemer.
Of in ieder geval ondernemer.
Ja.
Tot waar ben jij verantwoordelijk voor zaken hè? En waar niet? Plus dat je natuurlijk zo'n gaaf mogelijke werkplek wil zijn voor de kenniswerker. Want anders komt hij niet meer naar je. Hè, hoeveel aspecten moet je als werkgever dan managen?
Dat is een grote vraag.
Ja, klein antwoord, nee.
Ik ga proberen hem op te knippen. Ik denk dat de verantwoordelijkheid best wel ver gaat... maar dat het tegelijkertijd ook heel moeilijk is met het hybride werken. Waar ligt dan die grens? Hè? Wat mij heel erg opvalt is... ik vind zelf dat het hybride werken een aantal hele goede voordelen heeft. Ik ben minder tijd kwijt aan heen en weer reizen. Vergaderingen gaan over het algemeen wat efficiënter. Het is ook iets milieuvriendelijker, want ik zit veel minder in de auto. Mm. Nou, noem maar op. Het schijnt uit verschillende onderzoeken dat het werkgeluk... en de productiviteit verhogen door hybride werken. Dat weet ik dan nog niet zo net. Maar...
Ik hoor vanuit onze klanten in ieder geval de grootste hoeveelheid... die daar zeer positief over is.
Ja?
Sterker nog, die staan werknemers een beetje af te remmen. Omdat ze
doorschieten.
Omdat ze wel graag willen dat ze gezond blijven.
Ja.
En de productie wordt wel gecreëerd.
Dat kan ik denk ik wel herkennen. Bij mezelf ook wel. Maar wat mij opvalt is dat er in het hybride werken en de aandacht die ervoor is... nog te veel focus lijkt te zijn op echt die kennis en die vaardigheden. Hè? Dus iedereen moet het werken met Microsoft Teams of met een ander communicatieplatform... moet het zich eigen maken. Iedereen moet daar handig in worden. Er zijn allemaal online trainingen over hoe je dat dan gebruikt en zo... en op welke knoppen je moet drukken en hoe je uurtjes bijhoudt. Dat is allemaal heel gezellig. Maar al die soft skills, hè, hoe gaat het met jou? Hoe zit je in je werk? Hoe zit je in je vel? Wat heb je nodig? Daar wordt gewoon compleet aan voorbij gegaan. Er is volgens mij bijna geen vergadering of online overleg... waarin even een rondje is met hoe was je weekend? Ook al ben je niet uit geweest, ook al ben je niet op vakantie gegaan. Het is toch goed om het even bij elkaar na te vragen.
Ja.
Dus dat hybride werken voor mij duwt dat af en toe juist die sociale aspecten van het werk een klein beetje op de achtergrond.
En maakt het ook zichtbaar, want plotseling is het een onderwerp.
Ja, het maakt het zichtbaar, maar ook weer onzichtbaar. Want als jij niet lekker in je vel zit en je ligt tot de 11 uur 's ochtends op je bed... omdat je totaal geen motivatie hebt en denkt... nou ja, ik moet 3 meter lopen naar mijn werkkamer... in plaats van op de trein of in de auto. Dat ziet niemand.
Nee,
sterker nog. Ik laatst een gesprek met iemand en zei... ja, ik doe gewoon mijn laptop aan. En dan heb ik hem zo ingesteld dat ik op rood of groen blijf staan. En dan, dus mijn laptop blijft actief. En dan ga ik gewoon weer terug naar bed.
Dat is toch eigenlijk heel verdrietig.
Dus dat ziet niemand.
Ja.
Dus, maar dat is wel een van de meest gestelde vragen die ik in ieder geval krijg van wat kan ik nou doen om met mijn medewerkers in gesprek te blijven en echt door dat scherm heen te zien hoe het met de ander gaat, behalve dan een vraag stellen. Zijn er nog andere vormen of ideeën of mogelijkheden? Hoe krijg je weer die verbinding terug?
Ja, nou, we hebben het nu net gehad over dat hybride werken wat meer productiviteit en misschien ook wel wat meer efficiëntie in de hand werkt. Ik zou denken, daardoor blijft er dus wat meer tijd over om meer aandacht aan elkaar te besteden. Als leidinggevende of als werkgever zou ik zeker veel aandacht besteden aan niet alleen één-op-één contact. Dus je kunt eraan denken dat je elke maandagochtend of donderdagmiddag al je werknemers of je teamleden even kort belt om bij te praten. Je kan ook voorstellen dat mensen met elkaar een WhatsApp-groepje beginnen. Of in een chat of via intranet, welke communicatiemiddelen er ook zijn, met elkaar een groepje beginnen waarin ze de leuke dingen, maar vooral ook de minder leuke dingen even met elkaar kunnen delen. Je had vroeger bijvoorbeeld de ouderwetse sneeuwbal. En dan was iemand ziek en Pietje belde Klaasje en Klaasje belde Jantje en Jantje belde Anne en Anne belde, et cetera, et cetera. Zo zou je een team ook verantwoordelijk kunnen maken om voor elkaar te zorgen. Hè. Iedereen belt één collega of iedereen houdt contact met één collega. En bouw alsjeblieft in elk online overlegje even zo'n checkmomentje in. Doe het in een spel, maak er een oefening van, een activiteit. Maak het een vast agenda onderdeel van je vergadering. Maar zorg ervoor dat iedereen even kan vertellen hoe het echt gaat. En dat hoeft niet de hele doopzeel te zijn die je ligt. Je hoeft echt niet op de bank bij de psychiater. Maar wel, je mag ook kunnen zeggen dat het gewoon even...
Dat even niet zo
dat het niet lukt
en leuk en ja. Niet lukt. En...
Ja, zeker. Ja.
Hey, en jij helpt ook organisaties daarbij, hè? Of in ieder geval, enerzijds help je mensen met eenzaamheid, bijvoorbeeld als coach.
Ja.
En anderzijds heb je natuurlijk je boeken, hè, waar je over schrijft, over eenzaamheid.
Ja.
En je doet ook met teams, dus met letterlijk teams, niet het productteams, maar de teams, dus de samenwerken, verbanden met elkaar. Ja. Daar doe je ook iets voor, hè? Kun je daar eens iets over vertellen?
Ik ben echt van alle markten thuis. Gekke werk,
ja, daarom had ik ook moeite met de introductie.
Ja, dat snap ik
helemaal. Nu snappen de luisteraars dat. Ja.
Ja. Nou, naast het feit dat ik graag schrijf en spreek over dit soort onderwerpen, hè, over hoe wij met elkaar omgaan en wat ons daarin kan helpen, vind ik het ook heel erg leuk om de verbondenheid, de verbinding op de werkvloer te vergroten door mensen daar inderdaad in te trainen. En daar heb ik verschillende workshops voor ontwikkeld. Een daarvan heet Verhalen van de Werkvloer. Wat ik daarmee eigenlijk probeer is met z'n allen in een kringetje om de virtuele koffieautomaat te gaan staan.
Ja, de koffieverhalen.
Exact.
Die mis ik wel, Erik.
Ja.
Koffieverhalen.
Nou, dat kunnen mensen bij mij heerlijk gewoon 2 uur lang ongegeneerd doen. En het mogen sterke verhalen zijn. Zelfverzonnen verhalen of verhalen over de zeurende partner. Of maakt allemaal niet uit. Maar eigenlijk alles wat nu zo gemist wordt. Hè, die contactmomentjes, even dat ontladen of juist het opladen. Humor, een geintje of even uithuilen bij elkaar. Dat is er nu niet. En dat wil ik heel graag in mijn online workshop voor mensen creëren. Dus
dan tijdens die workshop mogen ze alles delen wat ze normaal bij de koffieautomaat hadden gedeeld. Dat bedoel je?
Met inachtneming van mijn regels. Maar de regels zijn heel vrij en flexibel. Dus het is vooral bedoeld als een heel fijn en gezellig contact- en oplaadmoment.
En zie je dat nu dan als een toename ook? En dan bedoel ik mee dat... ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven zoekende waren een paar maanden geleden. Hè, toen waren we nog allemaal in het thuiswerk denken. We hadden allemaal het idee dat we 1 september weer terug naar de markt gingen. Maar dat bleek toch dat we allemaal wat sneller terug naar de markt mogen. Zie je daar nu ook een toename in aanvraag komen vanuit bedrijven? Van hey joh, help, zoek. We hebben iemand nodig die dit gaat ondersteunen voor ons?
Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik ben nu in de afgelopen tijd behoorlijk vaak benaderd door organisaties, door werkgevers, door teamleiders die een beetje met de handen in het haar zaten, omdat er een overvloed is aan allerlei vaardigheidstrainingen en hele gezellige online dingetjes waardoor je slimmer en handiger wordt met alle tools, waar we het net ook een beetje over hebben gehad, hè? Je smartphone, je laptop, Microsoft Teams, Zoom, experts, weet ik veel wat je allemaal kan worden. Maar er is bijna niks op het gebied van gewoon even met elkaar de verbinding opzoeken en die gezellige momentjes hebben. We hebben natuurlijk ook maandenlang hebben we niet naar de attractieparken mogen gaan. Of nou ja, de terrassen. Wat doe je allemaal als teambuilding? Touwtje trekken, vlotten bouwen. Het kon allemaal niet.
Nou, alles wat je niet wil doen, hè, doe je dan.
Ja, precies.
Was blij dat niet kon.
Ja, voor lul staan en zo. En daar dan heel hard om lachen met elkaar. Dat is toch heerlijk. Dat heb je gewoon nodig. Nou ja, dat creëer
dat ik. Verbindt.
Dat creëer ik met mijn workshop. Want verhalen, dat werkt gewoon echt super verbindend. En iedereen heeft een verhaal.
Hey, nou zijn er ook bedrijven die helemaal niet hiermee bezig zijn. En die eigenlijk gewoon keihard zeggen van joh... Kom allemaal weer terug naar kantoor en doe gewoon je ding. Ja. Doe gewoon je werk. Hoe zie jij dat? Naar mijn idee krijgen die partijen naar de toekomst een bepaalde achterstand. Want mensen die daadwerkelijk kennis toevoegen in zo'n organisatie... Ja, die vinden ergens anders het gras groener. Dus die gaan dan naar mijn idee weg. Het is echt wel een component geworden, laat ik het zo zeggen... van een stukje secundaire arbeidsvoorwaarden... wat ik bemerk bij mensen die dit zoeken. Ja. Zie jij dat ook terug?
Ja, dat zie ik zeker terug. En vooral ook bij de jongere generaties... de young professionals, de millennials... die hechten misschien nog wel meer waarde aan die secundaire... of die ongeschreven arbeidsvoorwaarden. Hè, dus cultuur, sfeer, arbeidsethos, mentaliteit... maar ook sociale kansen en kanten aan het werk... misschien nog wel meer dan de wat oudere traditionele werknemer... die vooral kijkt naar functiewaardering en takenprofiel. En nou ja, noem het maar op. Ja.
Maar dat is dus wel interessant, want dan zeg je eigenlijk van... nee, ik denk dat die generatie die er al aan het werk is... en degene die er nog aankomen... die willen juist die combinatie van overal... Hè, dus zeg maar de digital nomads, hè, worden ze ook wel genoemd. Ze willen gewoon overal kunnen werken waar het maar kan...
Ja.
En wel betrokken zijn bij een organisatie. Dus dat wordt alleen maar belangrijker dat zij die faciliteiten krijgen. En tegelijkertijd zeggen we, ja, maar als het te veel van afstand is, hè, van een organisatie, fysieke afstand, dan kan eenzaamheid op de loer liggen. Dus
ja.
Dat klinkt een beetje voor mij als een tegenstrijdigheid.
Nee, ik denk het juist niet. Ik denk dat hybride werken misschien wel de oplossing is. In de toename van eenzaamheid rondom het werk. Omdat hybride werken wat mij betreft en is. En niet of.
Nee, precies. Dus dan is het toch echt ervoor zorgen dat die verbinding blijft.
Ja, geef de mensen vooral de ruimte om thuis te werken... of op hun eigen manier hun werk in te kleden.
Maar het laatste waarschijnlijk.
Zorg inderdaad ook voor, waar we het eerder over hadden... voor die engagement. Houd ze betrokken bij het werk... zodat ze daar niet te veel vervreemd van raken. Dus spreek met elkaar af dat je elke vrijdag op kantoor bent... zodat je met elkaar kunt lunchen of lekker het weekend in kunt gaan. Of geef mensen een oefening mee waar ze thuis mee aan de slag kunnen gaan... die je dan vervolgens met elkaar op kantoor evalueert. Dus zorg er gewoon voor dat mensen zich wel betrokken blijven voelen... bij het bedrijf en bij het werk wat ze doen. Hè? Niet alleen maar bij... wat de directeur wil dat er gebeurt... maar ook welke rol zij daar zelf in hebben. Zo belangrijk.
Zeker voor die doelgroep. Hè? Want ze zitten vooral natuurlijk op toegevoegde waarde. Hè? Dat is deze generatie wil vooral toegevoegde waarde leveren.
Zingeving, maatschappelijke betrokkenheid. En er wordt soms heel negatief gedaan over millennials. Ik hoor er zelf net niet meer bij, vind ik. Zelf vooral. Geboren in 1980. Ik vind mezelf meer van de pragmatische generatie. Maar voor millennials is dat heel belangrijk. En de negativiteit over deze generatie is vaak ook best wel onterecht, vind ik. Want het is ook tegelijkertijd een hele flexibele generatie. Die echt 101 dingen kan. Die zich ook heel vaak best wel kan voegen naar de veranderlijkheid van de samenleving. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de inzet van millennials als vrijwilliger, dus onbezoldigd dingen doen, dat ligt gigantisch hoog. Hè? Dus of het nou collecteren is voor een goed doel, of als maatje in een ziekenhuis. Heel veel millennials zijn ontzettend betrokken. Dus ja, ook in hun werk willen ze dat heel graag terugzien.
Ja, dus echt betrekken bij jouw werk, jouw werkzaamheden, je invloed daarop.
Ja. Ja.
En daar de verbinding dus in zoeken.
Ja. En benut ook de potentie van millennials juist in die onderlinge betrokkenheid. Millennials hebben daar voelsprietjes voor, waar de wat oudere mensen misschien aan voorbij gaan. Hè, aan die goede zorg voor elkaar, aan het oog houden voor alles wat er achter de productiviteit zit. Dus alles wat er achter het werkproces zit. En millennials zijn daar juist soms te veel hoor mee bezig. Dat vind ik ook, dat ik soms denk, nou jemig, kunnen we nou niet even gewoon lekker verder werken? Maar in sommige gevallen hebben ze echt een punt. En dan spreken ze ook uit dat er behoefte is aan het daar ook over kunnen hebben. Over die kwetsbaarheid of over die tegenslag of over de dingen van het leven.
Hey, en er zijn behoorlijk wat mensen die jong op de arbeidsmarkt zijn gestart. Hè?
Ja.
Die de afgelopen jaar toch wel een hele moeilijke periode, lijkt mij, zo hebben gehad. Want ja, hoe kan jij bij een bedrijf binnenkomen en eigenlijk het bedrijf zelf helemaal niet bezoeken? Op het moment dat je start, krijg je je laptop thuis gestuurd en ga je digitaal je collega's leren kennen.
Ja.
Zie je in die doelgroep ook dat daar een stukje vraag is van ja, hoe kan ik me nou connecten met mijn collega's? Hoe kan ik me connecten met de organisatie? En hoe ben ik zichtbaar ook toekomstgericht? Hè? Want ja, de mensen die al 15 tot 20 jaar werken weten ongeveer waar ze op worden afgerekend. Maar ja, die mensen zijn allemaal nog op zoek van waar word ik op afgerekend? Hoe word ik gezien? Word ik wel gezien?
Ja.
Zie je dat terug? Zijn dat vraagstellingen die terugkomen vanuit mensen?
Dit zijn hele belangrijke vragen, met name voor de young professionals. Wat ik zie is dat er veel wordt gezocht naar een soort schil om mensen heen. Vroeger was je werk, daar had je alles. Hè. Daar had je een arbeidsdeskundige, je had gewoon een bedrijfsarts. Die was in dienst van het bedrijf. Je had een teamleider, je had daar nog weet ik veel hoeveel managers boven. Je had voor alles was wel iemand. En mensen vonden dus ook heel veel op het werk. En tegenwoordig zijn veel werkplekken best wel uitgekleed. Het gaat toch heel erg om die productiviteit, om productiedraaien, om declarabele uren maken. Ik kom zelf uit de gezondheidszorg, nou daar is het niet anders. Alles moet aantoonbaar geld opleveren, daar komt het gewoon op neer. En er is echt veel minder ruimte voor hoe zou jij je kunnen ontwikkelen, persoonlijke groei. Waar wil je in leren? Waar wil je in groeien? Waarom heb je altijd ruzie met collega X? Of waarom draai je alleen maar diensten met collega Y? Weet je, dat soort dingen, dat valt op. Daar is heel weinig ruimte voor. En de young professionals en de jonge ZZP'ers die contact zoeken met mij, ja, zoeken een beetje houvast om een bruggetje te bouwen tussen die werkplek, waar het redelijk steriel echt alleen maar over taken en functies gaat, en het dagelijks leven, waarin ze zich soms heel moeilijk staande weten te houden, omdat ze het niet zo goed kunnen verenigen. Dat wat er gevraagd wordt op de werkvloer en dat wat in het dagelijks leven ook allemaal moet gebeuren. Ja.
Ik hang aan je lippen.
Ja, bijzonder, hè?
Ja.
Dat is de verhalenbaas.
Ja. Ja, echt? Niet?
Ja, zeker.
Jawel. Ja. Ja. Nog een laatste interessante vraag?
Jij mag hem afsluiten bij deze.
Ja. Misschien niet zozeer een laatste vraag, maar wel, ja, wij vinden dit een heel boeiend onderwerp. En zeker ook in het kader van waar beweegt het straks heen? Blijven we thuiswerken? Gaan we toch echt weer terug naar kantoor? Wat wordt het nou? En juist dat welzijnsaspect aan wat je belicht, dat vind ik zelf nog, mag nog wel duidelijker worden. Het is wel duidelijk volgens mij dat het belangrijk is, maar meer de invulling, hoe doe je dat dan? Ja, dus de praktische invulling van oké, we snappen wel dat mensen het alleen vinden thuis wellicht. Of misschien hun draai niet nog weten te vinden. Maar hoe doe je dat nou praktisch? En daar heb jij iets leuks voor. Hè? Om organisaties te helpen met hoe kun je hier nou een start mee maken in je organisatie?
Ja, ja. Nou, ik heb daar eigenlijk meerdere mogelijkheden in. Maar mijn actieve uitnodiging aan alle werkgevers, bedrijven, afdelingen, teamleiders die nu luisteren en denken, interessant, hier wil ik meer van weten, zoek vooral contact met mij. Want er zijn meerdere mogelijkheden die ik kan bieden. Ik kan online inspiratiesessies verzorgen, waarin een team op een hele interactieve manier met elkaar in gesprek gaat en die verbinding zoekt bij elkaar. Daar zijn ook oefeningen bij. Dat klinkt allemaal heel spannend, maar ik hou het altijd informeel en fijn voor iedereen. Maar het kan ook een bezoek op de werkvloer zijn. Hè? Ik vind het ook wel hartstikke leuk om langs te komen bij een bedrijf of organisatie. Met elkaar aan de slag te gaan over dit soort onderwerpen.
En is dan traditioneel jouw contactpersoon de HR?
Ja, nou niet alleen maar HR. Het is soms ook wel echt direct met een leidinggevende. Ja. En het is soms zelfs ook met een uitvoerende. Uitvoerende, dat klinkt zo onaardig.
Een medewerker, hè, maar van de werkvloer.
Gewoon echt, echt iemand van de werkvloer. Die iets op LinkedIn heeft gezien bij mij. Of die mijn naam via via heeft doorgegeven. Of die mijn boek heeft gelezen. Even een beetje PR voor mijn boek, hè.
En ongegeneerd promotie.
Ja joh, gedialogeerd heet het boek. Gedialogeerd. Ja. Ja, dus het komt eigenlijk vanuit alle kanten. En dat is ook oké. Zo moet het ook zijn, denk ik. Want het hoeft niet alleen maar een eentje te zijn met een HR-afdeling. Het kan ook direct met de werkvloer in co-creatie gemaakt worden. Ja.
Duidelijk.
Nou, en ik zal nog even afsluiten voor je. Want ja, ik volg je al heel lang. En ik vind het super gaaf om te zien wat je doet en wat je bereikt. Zeker ook met Bravico, het platform. En speciaal voor onze luisteraars, Erik... heeft Irene een heel tof aanbod bedacht en klaargezet. Dat delen we via onze website en
LinkedIn.
Via LinkedIn. En het aanbod is, Irene, als iemand jouw boek koopt, gedialogeerd, briljante titel ook, dan krijgt ze een korting op een van jouw twee workshops, hè, die je gaat aanbieden. En we zetten dan even op onze website welke dat zijn en wat die dan nou ja, voor waarde gaan bieden aan jou en je organisatie.
Klopt, helemaal. Ja, klopt
heel
helemaal.
Tof.
Ja, super gaaf. En ja, eigenlijk, ik vind dit onderwerp eigenlijk wel heel interessant. En wij zijn voornemens om eind september een live event te organiseren voor de Hybrid Work podcast. Dat zullen we dan doen met fysieke aanwezigheid, maar ook mensen die dus remote kunnen inbellen of videobellen, dus met hoe je het wil noemen.
Ja.
Graag nodig je uit, want ik vind het een super gaaf onderwerp. En misschien dat daar ook wel andere mensen zijn die zeggen, joh, ik wil daar eigenlijk wel eens met je over praten. Want ik kan me ook wel voorstellen dat het een onderwerp is waar net een drempeltje is van, ja,
zeker.
Zit ik al in dat momentum of zit ik nog aan de voorkant?
Ja.
Ja, nou, dus voor onze luisteraars, jullie gaan dus meer horen over en van en door Irene. Dat toch, Irene?
Ja. Neem je de uitnodiging? Ik ga er even over.
Ja, precies.
Nee hoor, nee, is goed.
Ik dacht al, neemt ze hem aan, de uitnodiging? Ja, ze neemt hem aan. Dus daar gaan jullie meer over horen. En nou ja, en we kunnen wel bij deze ook aan onze luisteraars oproepen. Heb je een onderwerp die je zou willen bespreken met Irene? Heb je een specifieke vraag of casus? Deel het alvast, leg contact met Irene, maar ook zeker met ons, want dat geeft ons ook weer input voor onze event.
Ja, goeie. Ja.
Leuk.
Ja.
En eenzaamheid mag dus.
Absoluut.
Ja, dat pak ik hier wel uit. Als je dan hebt, wat haal je hier uit? Eenzaamheid mag dus.
Ja. Maak het bespreekbaar.
Ja.
Het is normaal. Het maakt je mens.
Ja.
Je af en toe eenzaam voelen betekent dat je goed in elkaar zit.
Je leeft.
Dat je de sociale behoefte bij jezelf voelt. En tot slot misschien de ondertitel van mijn boek gedialogeerd. Waarom eenzaamheid een verbindingswoord is. Ik vind het een fantastisch onderwerp om juist nader met elkaar in contact te komen. Door het erover te hebben.
Mooi, sluiten we daarmee af.
Super gaaf. Nou, de rest van de informatie volgt via onze website en andere social kanalen. Dankjewel, Irene.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Tot de volgende keer.
Ja.
Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website.
hybridworkpodcast.com.
Horen we jou binnenkort hier te gast?
Of heb je ideeën?
Laat het ons weten.